Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin Rafael Roos zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. Fijn dat jij bent. En volgens mij zijn er geen gasten vanmorgen. Maar we hebben wel gasten natuurlijk via kerkomroep.nl. Dus allemaal heel hartelijk welkom. De collecte is onder het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente. En de tweede voor Stichting Grootnieuws Radio. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Kees Tafleu uit Veenendaal zal voorgaan. En ook vieren we dan het Heilig Avondmaal. Voorafgaand aan de dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. De afgelopen week, dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal al wel gehoord of gelezen, is Nanda van Dijk overleden. We zullen straks ook voorbeden voor Dick doen en zijn gezin. En gisteren is ook al de begrafenis geweest. Aanstaande dinsdag om 19:45 is de Bijbelstudie gebedsavond bij Winnie But, Chabolaan 31 in Barneveld. En op woensdagavond om 19:30 bij de familie Smit, Lindelaan 22 in Scherpenzeel. Aanstaande vrijdag om 19:30 vergadert de kerkenraad bij de familie Smit. En de nieuwsbrief van november ligt klaar in de hal. En op zaterdagmiddag om 16:30 hopen we weer een gezelligheidsgezocht te houden. U kunt zich opgeven bij Dini Smit, zoals vermeld in de uitnodiging. Nou, Dini hebben we nu al een paar keer genoemd in de familie Smit, maar het doet nog een keer, want de bloemen zijn voor Dini. Ja. En Dini die heeft deze week en ook volgende week een aantal onderzoeken in het ziekenhuis. Dus daar gaan we ook voorbeden voor doen. Dan wordt u verder uitgenodigd om in afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van Johannes de Heer 21, Ere zij aan God de Vader. En daarna gaan we staan en dan zingen we Johannes de Heer 150, Welk een vriend is onze Jezus. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Oh. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van onze Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen. Ik mag weer gaan zitten. Ja, het is fijn om hier te zijn. Het is toch alweer een paar maanden geleden, zo snel gaat de tijd. Maar het is dus mooi weer in deze gemeente weer te mogen komen spreken. Wij gaan een lied zingen. En dat is uit Opwekking 125, Hier ik kom tot u. Deze dienst beginnen met gebed. Ja, lieve Jezus, ik wil u danken voor die nieuwe dag, voor die zondag, waar we hier in Nederland zo vrij ook nog bij elkaar mogen komen. Ik dank u voor iedereen die hier is. Misschien zijn er nog mensen ook nog onderweg. Wilt u ook hen bewaren, Heren? En ja, ik wil u gewoon bidden dat alles wat vandaag hier ook gesproken, gezongen wordt, dat u het middelpunt mag zijn, Heren. Dat alles wat niet van u is, alles wat storend is, Heren, neemt u dat weg van hier, dat het echt alleen om u mag gaan. Dat we zo ook bemoedigd mogen worden totdat wat u tot ons ook kunt spreken vanmorgen. En we hebben begin nu ook met het samen bidden ook nog aan Israël gedacht hier. Ook daar wat allemaal al gebeurt. Ook dingen die ook over Israël gezegd worden. Dingen die in de wereld ook gebeuren hier. Waar we ons soms echt ook afvragen, hoe gaat dat verder? Het gaat de verkeerde kant op of zo. Mogen we toch in dat alles ook weten dat u geen fouten maakt, Heer, dat u alles in uw wonderbare hand ook heeft. En ja, dat u dingen toelaat, maar dat u dus nog steeds gewoon de controle heeft en het uiteindelijk tot een heel mooi einde zal brengen, Heer. Ziet ook iedereen die ook hier is, wat misschien iedereen ook bezighoudt, of dat nou lichamelijk is of ook andere dingen, Heer. Ik wil u bidden dat u gewoon iedereen dicht nabij wilt zijn en ook wilt troosten, opbouwen ook vandaag, Heer. En ja, wilt u gewoon hier zijn en tot ons spreken. Ik dank u ervoor. Amen. Dan is nu de tijd voor het kindermoment. Yeah. Ja, dat is dus een kindermoment, maar ook volwassenen mooi. Dus dat heeft ook onzin te zeggen, inderdaad. Zeker. Wij gaan het volgende lied zingen. Uit opwekking 599, nog voordat je bestond. En dat doen we samen met een YouTube-filmpje. En tijdens dat lied is de tijd voor collecte.
Voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Wat jij ooit deed, verandert daar niet aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Fijn dat we nog in de genadetijd leven waarin mensen nog tot de Heer Jezus mogen komen. Hij heeft alles gereed gemaakt, alles is klaar voor degene die tot hem komt. En ik hoop dat iedereen die hier zit dat al mocht doen, dat we een relatie met onze Heer Jezus mogen hebben. Ja, de schriftlezing. Op zich had ik veel meer versen, we gaan een paar andere teksten ook nog bekijken vandaag. Had ik kunnen nemen, maar we laten het voor de schriftlezing bij deze twee. Namelijk een paar versen uit Genesis hoofdstuk 2. Versen 15 tot 17. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan gaan we naar het laatste boek van de Bijbel, naar Openbaring, hoofdstuk 2. En dan lezen we één vers, namelijk vers 7. Openbaring, hoofdstuk 2, vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Ja, we gaan ons vanmorgen met een vraag, met een begrip bezighouden. Wat is waarheid? De vraag die ook Pilatus aan Jezus stelde. En vandaag wordt iedereen eigenlijk, hoe dan ook, bewust of onbewust, daarmee geconfronteerd. Mag ik je vragen, wat is waarheid voor u? Heeft iemand... De Bijbel? Dat Jezus bestaat. Jezus is de waarheid, daar zullen we nog op terugkomen inderdaad. Ja, dat is zo. Ik doe vaak, als ik me met een begrip bezighoud, van wat iets is, soms is het ook handig om je met het tegenovergestelde bezig te houden, wat het juist niet is. En daar gaan we nu mee beginnen. In dit geval is het dus niets anders dan leugen of ook halve waarheden, want dat is ook zo'n ding. Het is helemaal in de media of andere dingen, horen vandaag de dag ook halve waarheden. En dat is, als we eerlijk zijn, ook niet echt dan de waarheid. Ik wil dan ook daarmee dus beginnen. En we doen dat naar aanleiding van die tekst, helemaal het begin van de Bijbel. En je zou natuurlijk overal in de Bijbel voorbeelden kunnen aanhalen die daarmee te maken hebben. Maar ik vind dat persoonlijk heel goed passen, omdat het een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid was. En ja, al zo vroeg. Ja, we hebben het dus net gelezen, nadat God alles geschapen had... staat er: de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Alles was goed, staat in de Bijbel. Alles was heel goed, staat er in de Bijbel. God, hij had alles perfect gemaakt. Hoe zou het ook anders kunnen? Adam en Eva mochten hun leven daar in volle tuigen genieten. Behalve iets, dat mochten ze niet. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ze mochten eigenlijk alles doen, kun je zeggen, behalve dit. En dan kunnen we tussendoor ook, misschien heeft u zich dat ook een keer afgevraagd, de vraag stellen: God is almachtig, God is alwetend, hij wist alles, hij heeft alles gemaakt. Hij wist dat Adam en Eva uiteindelijk van die vrucht zouden eten. Waarom heeft hij het zover laten komen? Hij heeft toch alles perfect gemaakt? Waarom heeft hij niet op een manier gemaakt dat dat niet zou gebeuren? Maar ja, we weten natuurlijk dat dat een diepere betekenis ook heeft. Want wij hebben dat ook in onze relaties. Als je met liefde, met relaties te maken heeft, dan moet je dat ook onder bewijs kunnen stellen. En als je denkt eigenlijk, Adam en Eva die mochten alles doen, maar God had hun ook een vrije wil gegeven om te zeggen, die beslissing mag je zelf nemen. Ik heb jou dat geboden of verboden om dat te doen. De rest mag je. Wat deden ze? Hebben desondanks van de vrucht gegeten. En zo kwam dat alles in de wereld. God wilde geen robots of zoiets maken. Hij wilde mensen maken naar zijn beeld. En dat heeft hij ook gemaakt. Maar die mens heeft dus die vrije wil voor zijn eigen egoïsme eigenlijk gebruikt. En gedacht, ik ga toch van die vrucht eten. Want dat lijkt me toch nog beter dan al het andere wat ik heb. Maar dan gebeurt het dus. Ze deden dat. We gaan naar Genesis hoofdstuk 3, vers 1. Daar verschijnt de slang op het toneel. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heer God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? We zeiden net dat het tegendeel van waarheid leugen is. En ik denk, u bent het met mij eens, als ik zeg dat deze vraag van de slang ook in deze categorie hoort. De duivel benutte de slang al helemaal, om helemaal aan het begin Gods plan te doorkruisen. En weet u wat? Hij doet het ook op zo'n gemene en zo'n listige manier. Is het u ook al opgevallen dat de duivel hier niet alleen maar achter Gods gebod of verbod gewoon maar een vraagteken zet. Nee, hij maakte er ook nog iets anders van. God zei namelijk dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van die ene boom. En wat zegt de duivel hier? Ten eerste, is het echt zo dat God gezegd heeft? Hij ondermijnt Gods autoriteit. En broeders en zusters, vandaag de dag gebeurt het precies op dezelfde manier. De duivel verandert niet in zijn tactiek. Hij past het wel individueel op elke mens toe. Maar altijd dingen in twijfel trekken. Ja, is dat echt zo? Is het echt nou zo erg? Is dat? Ja, dan kan je heel veel dingen invullen. Dus hij ondermijnt Gods autoriteit. En de tweede, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Hij voegt er ook nog iets aan toe en verdraait zo de hele waarheid. Misschien denken wij ook, oh, hadden Adam en Eva die zonde maar niet gedaan. Ik had het veel beter gedaan. Maar achteraf gezegd kan je dat makkelijk zeggen. Maar heel eerlijk, ik denk we hadden precies hetzelfde gedaan als Adam en Eva. Maar hoe is het dus vandaag? We zien het in vandaag in onze reacties op bepaalde dingen in ons leven. Hoe reageren wij erop? Ja, dus sterker nog, hoe had onze reactie uitgezien als wij in plaats van Adam en Eva hadden geweest? Ja, we kennen het verhaal van Adam en Eva dat ze eraan toegaven en tenslotte zo uiteindelijk de zonde in de wereld kwam. Juist door de waarheid te verdraaien en ook nog beloftes eraan toe te voegen, had Satan succes. Het is niet zo dat de duivel alleen maar iets vroeg en zoals ik net zei dat op een hele gemene manier deed. Hij voegde zelf ook nog een belofte aan toe. Hij komt niet alleen met iets, nee, hij komt vol erop af. Lees er verder in Genesis 3 vanaf vers 2. Daar staat, en de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Eva geeft antwoord op deze vraag, ze overdrijft zelfs eigenlijk nog, als ze zegt, we mogen hem ook niet aanraken. Maar in principe, dat zijn zo details, maar in principe klopt het wel wat Eva hier zei. Ze heeft gezegd, nee, we mogen dat niet doen. En nu komt het. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Vandaag de dag is het toch ook zo vaak, het gaat niet om ons. Het gaat niet om de God. Het gaat om dingen die tot God gemaakt worden. De duivel wil alles behalve Jezus, behalve God, ook in onze levens. Nee, dat is belangrijk, dat is goed. Dat kunnen materiële dingen zijn, dat kunnen moralische dingen zijn, wat dan ook. Zo gaat hij altijd weer te werk. Maar dus die zin, u zult zeker niet sterven. Precies het tegenovergestelde van wat God zei. De duivel verdraait het totaal en maakt er een hele grote leugen van. En dan komt die belofte die ik net bedoelde. En ik denk dat wat de duivel hier zegt niet verkeerd is. Dat klopt. Ze zouden zo worden als God, goed en kwaad kennend. Want in vers 22 lezen we, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen, zodat hij eeuwig zou leven. We kunnen dus zeggen dat het wel klopt. En daar zien we de tactiek ook weer van de duivel. Iets wat niet mag, zo presenteren dat het eigenlijk helemaal niet meer zo erg lijkt te zijn. God zei tegen Adam en Eva niet waarom ze niet daarvan mochten eten, maar gewoon dat ze het niet mochten. Dat was gewoon een gebod van God. Alles mag, maar dat mag je niet. De duivel begint met zijn vraag eerst dus twijfels te zaaien. En zijn vraag die klopt trouwens ook voor geen meter. Daarna liegt hij over wat God zei en zegt dat ze zeker niet zullen sterven. Nou ja, dat is dus echt het tegendeel. En dan gaat hij nog een stap verder en voegt er ook nog een stuk waarheid aan toe. Het is dus echt een hele, ja, zo'n mengsel van leugen, waarheid, zoals hij het vandaag de dag ook doet. Dingen die niet goed zijn, waarvan we weten dat we ze niet mogen doen of plaatsen waarvan we weten, ik hoor hier niet. Dat is niet goed als ik hier ben. Ja, dan kan je heel veel dingen invullen. Maar ineens hebben we toch dan zoiets van, ja, maar zo erg is het toch ook niet. Dat kan net nog. Dat vindt de Heer Jezus wel oké als ik dat zo en zo doe. En zo worden we verleid om zulke dingen in een voor ons veel beter licht te bekijken. We bedenken alle mogelijke excuses. En wat gebeurt er uiteindelijk? We kijken in de spiegel en moeten concluderen dat we het helemaal verkeerd hadden. Dat het niet goed was. Nadat Eva en ook Adam van de vrucht gegeten hadden, lijkt alles verloren. Een overwinning van de duivel. God moet dan denken, oh man, nou is het toch zo gekomen. Oh, wat doe ik nou? Maar, en dat zijn de mooie maars in het leven, en alleen maar als ze van God afkomstig zijn. Maar midden in deze donkere gebeurtenis, waarin God zijn oordeel spreekt, want dat moest hij doen. God is liefde, maar God is ook gerechtigheid, rechtvaardig, en daarom moest hij een oordeel spreken, vanwege de zonde die in de wereld kwam. Zien we ook de profetie over wat veel later zal gaan gebeuren. Het bekende vers uit Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen, zegt God tegen de slang, tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat haar nageslacht is natuurlijk met een hoofdletter doelend op Jezus. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de heel vermorselen. God was al bezig met zijn plan om Satan te overwinnen en de wereld door zijn zoon Jezus Christus te verlossen. Satan, hij zal voortdurend bezig zijn met proberen om Christus te verslaan. Maar uiteindelijk zal Jezus hem overwinnen. Door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. We houden ons vanmorgen dus bezig met de vraag, wat is waarheid? En waarheid betekent ook werkelijkheid. Iets wat is, dat is waar, dat is. Als God iets zegt, dat zal gaan gebeuren, dan gebeurt dat ook. We zien dat voorbeeld ook direct na de zonde van Adam en Eva. Ze sterven. Vanaf toen werd het hele sterfproces in gang gezet, kan je zeggen. Alles wat God zei gebeurde. God verandert niets. Dat is trouwens ook voor ons vandaag de dag een hele grote troost en bemoediging. God is niet zo, hij was niet duizenden jaren geleden helemaal anders omdat de situatie toen anders was en nu is het helemaal anders. Nee, God verandert niet. God is nog steeds dezelfde. Als God zou veranderen, dan zouden we bang moeten zijn van, oh, maar hoe gaat hij nu reageren? Hoe zal hij nu doen? God verandert niet. Hij had ook kunnen zeggen, oh nee, ze hebben nu echt van die boom gegeten. En ik had gezegd, dan zullen ze sterven. Ja, maar dat kan ik nu niet gaan doen. Dat zou toch, ja, dat is niet goed. Ja, moet ik dat nou doen? Nee, ik doe iets anders. Nee. Tussen het karakter van God en zijn uitspraken en uitvoeringen is een totale overeenstemming. We zien dat in 2 Korinthe 1 vers 20, waar staat immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Ja, God, hij moest zo handelen, omdat hij ook een rechtvaardige God is en zonde niet ongestraft kan laten. Maar wat is het trouwens toch ook geweldig, dat God direct na die verschrikkelijke, na dat verschrikkelijke wat net gebeurd was, maar alles perfect was. En dat wat nu, dat maakte gewoon een breuk tussen mens en God. Spreekt er toch deze belofte, deze hoop uit. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de heel vermorselen. En precies hier slaan we de brug. Doordat de waarheid verdraaid werd, moest uiteindelijk iemand komen die dat weer recht kon zetten. En wie is dat? Niemand anders als Jezus Christus. Er kon niemand anders zijn. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En wat is het toch voor een groot wonder dat Jezus uiteindelijk ook daadwerkelijk aan het kruis het is volbracht kon uitroepen. Dat hij het echt tot het einde kon brengen ook. En ik doe daarmee over wat er allemaal mis kon gaan totdat het zover was. Jezus is een Jood en moest uit een Joods volk voortkomen. En dat volk moest pas nog geboren worden. In de geschiedenis zien we dan ook hoe God zijn volk steeds weer opnieuw en op wonderbaarlijke manier geleid, gered en gezegend heeft. Helemaal vandaag de dag zien we ook hoe met Israël omgegaan wordt. Het is Gods volk. Dat kan je niet anders. Een geestelijke strijd. Je kan het niet anders uitleggen. Maar ook toen, Israël, dat zat alles soms echt aan een dun draadje. Maar God had alles in zijn handen. En daarom, ja, is het menselijk gezien, zou je zeggen, het is een wonder dat überhaupt dat het gebeurd is. Nee, je ziet daarmee ook hoe groot God is. Het draadje kan nog zo dun zijn, maar God, die heeft alles in zijn wonderbare handen. Ook toen Jezus geboren werd, dat is ook een voorbeeld. Hoeveel moeders weenden niet om hun baby's die toen vermoord werden? Of tijdens de dienst van onze Heer Jezus hier op aarde. toen hij telkens weer verzocht werd, maar in dat alles niet zondigde. En dat is ook zoiets, we lezen heel snel over die teksten heen. Ja, we kennen dat, Jezus de woestijn in en dat en dat en dat. Ja, Jezus is God, dus logisch dat het goed kwam. Ja, Jezus was ook mens. Hij heeft de verzoekingen, heeft hij ook doorstaan. Dat staat ook in Hebreeën. Dus het is gewoon geweldig dat de Heer Jezus dat voor ons ook deed. Ja, Jezus moest dus komen als de uitweg voor ons mensen om aan Gods oordeel te ontkomen. Sterker nog, om eeuwig leven te krijgen. Het is niet alleen zo dat God gezegd heeft, oké, ik geef mijn zoon Jezus Christus, zodat jullie het oordeel niet zullen over je heen moeten laten gaan. Nee, hij geeft ook nog eeuwig leven daarbij. Dat is gewoon iets zo groots. Ik had het net ook genoemd dat de duivel er alles aan deed, zodat Gods plan zou mislukken. Ja, we bekeken net die verschrikkelijke gebeurtenis in de Hof van Eden, toen Adam en Eva door de duivel verzocht werden. Toen de Heer Jezus in openbaar optrad, zien we opnieuw een poging van de duivel om hem tot val te brengen. Direct nadat hij door Johannes gedoopt was, werd dat meteen op een hele wonderbaarlijke mooie manier door God de Vader bevestigd. We lezen in Matteüs 3, vers 16 en 17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En daarna, zo lezen we, ging de Heer Jezus de woestijn in om verzocht te worden. Voor de zoveelste keer een cruciaal moment in de geschiedenis. Denken we even terug aan Genesis 3. Toen Adam en Eva verzocht werden, gaven ze eraan toe, hoewel de omstandigheden waarin ze verkeerden perfect waren. Alles was door God geschapen, perfect. Geen zonde, niks. In Matteüs 4 lezen we dat Jezus door de geest de woestijn ingeleid werd, om door de duivel verzocht te worden. En nu komt het. In vers 2 staat dan dat gebeurde nadat hij 40 dagen gevast had. 40 dagen gevast. En dat is ook zo'n tekst waar we, ja, 40 dagen gevast, houden we steen in, enzovoort. Maar denken we over na wat dat betekende. Heeft u ook al een keer met een paar dagen even niks gegeten? Bij de ene kan dat een paar uur al genoeg zijn, bij de andere een paar dagen, of wat weet ik. Maar ja, hoe reageren we? We zijn sneller geprikkeld, we worden chagrijnig, en helemaal misschien als verzoekingen komen, geven we sneller aan toe. Jezus had 40 dagen gevast. En de duivel treedt weer op. En ja, Jezus wordt dus verzocht door de duivel. En hij doet dat weer precies op dezelfde manier. Maar laten we eens zien hoe hij daarmee begint. Hij begint dus met dingen te verdraaien, weg te laten en valse beloftes eraan toe te voegen. In Matteüs 4, vers 3 lezen we. We moeten denken, Jezus 40 dagen gevast. Wat is de eerste verzoeking die de duivel hier doet? Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Wat valt ons hier weer op? De uitspraak, als u Gods zoon bent. Genesis, is het echt zo dat God gezegd heeft? Als u Gods zoon bent. De waarheid verdraaien. En moet denken, Heer Jezus is Gods zoon. De Heer Jezus had uit die stenen brood kunnen maken. Ja. En dan zien we ook de menselijkheid van de Heer Jezus. 40 dagen gevast. Hij had honger. En er komt zo'n verzoeking. En dan zou je misschien ook denken. Ja, dat zou wel mooi zijn als ik nu wat zou kunnen eten. Maar hij doet het niet. De duivel wist precies wie Jezus was. Maar hij zegt dus niet. U bent Gods zoon. Dus doe dit en dat. Nee. Als u Gods zoon bent. En nou komt het antwoord. Ik vind het zo geweldig. Jezus antwoordt met het woord van God. En dat laat ons ook zien, broeders en zusters. En dat moet ik in eerste instantie ook mij zeggen. Hoe belangrijk het is dat wij ons met de Bijbel bezighouden en bidden. Dat we die stille tijd dagelijks ook doen. Want zo kunnen we altijd weer herinnerd worden, ook met het woord, geconfronteerd worden met het woord als dingen gebeuren in ons leven. Waar we weten, ja, de Bijbel zegt dat, dus het is goed, het is zo en zo hoort het. Jezus doet het ook, hij geeft het perfecte voorbeeld. Hij citeert uit Deuteronomium 8 vers 3, waarin staat dat God Israël liet honger lijden om ze het manna te geven. Ze moesten leren om op hem te vertrouwen. En dat hij voor hen zorgde. En daarmee laat zich dit vers rechtstreeks ook op de situatie van de Heer Jezus toepassen. En is een passend antwoord op Satans verzoeking. Dan in vers 5 en 6 gaat het verder. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, ook hier weer, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Ook hier weer wordt de waarheid verdraaid door te zeggen, als u Gods zoon bent. En verder citeert hij de duivel dus Psalm 91 vers 11 en 12. Maar een gedeelte van vers 11 laat hij weg. Ik lees deze vers nog een keer even voor. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Dat zegt de duivel niet tegen de Heer Jezus. Hij haalt dingen uit de context, hè? Zij zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Satan kende de Bijbel ook heel goed, maar ook hier verdraait hij de eigenlijke bedoeling van wat er in de Bijbel staat. Met een uitspraak die ons leert om God te vertrouwen. Ja? Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Wil hij dat Christus uiteindelijk God verzoekt? Ik vind het hier trouwens ook zo opmerkelijk hoe de door de duivel net geciteerde verzen uit Psalm 91 verder gaan met het 13e vers. En daar staat, op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Broeders en zusters, wie is daarmee bedoeld? Dat is de duivel. Die is daarmee bedoeld. En de duivel wist dat ook precies, maar dat laat hij weer weg. Want dat is even voor hem bedoeld en hij weet dat hij uiteindelijk dit einde zal hebben. Natuurlijk is dat ook een algemeen voorbeeld ook voor bescherming voor ons leven. Maar Satan weet wat hem uiteindelijk te wachten staat. Hij is hiermee bedoeld. En opnieuw antwoordt de Heer Jezus met een vers uit Deuteronomium. Deze keer is het uit hoofdstuk 6 vers 16. Het herinnert aan de ervaring in Massa toen de Israëlieten God op de proef stelden en wilden dat Mozes voor water zorgde terwijl er geen water was. We gaan naar vers 8 en 9 uit Matthäus 4. Dat is de derde poging. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. We weten dat wie de geestelijke machten, de donkere machten zijn in de wereld, die ook hier is in de wereld. Ja, dat zijn de duivelen en demonen, die bestaan. Maar wie heeft de aarde gemaakt? Wie heeft dat alles gemaakt? En dan moet je denken, de duivel zegt tegen de Heer Jezus, tegen de schepper. Ik duivel, kan je het zo zeggen? Ik duivel, geef jou, de schepper van de aarde, geef jou dit alles. Dat krijg jij van mij. Ook hier weer. Echt een domme kaan. Satan gaat nog een stap verder en wil dus dat Jezus hem aanbidt. En nu wordt direct ook God aangetast. Dat andere ging om andere verzoekingssoorten, kan je zeggen. Maar nu wordt God aangetast. Bied mij aan. Jezus geeft opnieuw een antwoord uit Deuteronomium. Deze keer citeert hij vrij uit hoofdstuk 6, vers 13 en 14. In Matthäus 4, vers 10 zegt Jezus, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Nadat de verzoekingen over waren en de duivel wegging, staat er, toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Zo werd precies dat vers dat de duivel wilde verdraaien, Psalm 91, 11 tot 12, op Gods manier en tot Gods volkomen juiste tijdstip vervuld. Ja, als Jezus eraan had toegegeven, was alle hoop verloren geweest. Maar we zien ook hier weer zijn goddelijke macht. Hij antwoordt met het woord van God dat de waarheid is. En toen liet de duivel hem met rust. Ik vind het trouwens ook zo geweldig en zo mooi. En begrijpt u me alstublieft niet verkeerd. Maar het is een beetje alsof de Heer Jezus hier met Satan speelt. Niet speelt in die zin. Je ziet gewoon, Jezus heeft steeds de controle daarover. Satan verzoekt hem, Jezus geeft antwoord. Satan verzoekt hem nog een keer, Jezus geeft antwoord. Satan verzoekt hem nog een keer, en toen zien we, het gaat ook om aanbidding aan God. En dat zien we ook in de Bijbel, dat is het hoogste gebod. God is God, en niet niemand anders. En daar zegt de Heer Jezus, ga weg, Satan. En wat zien we? Geen discussie over, ja, nee, Satan moet weggaan. Hij moet vertrekken. Hij kon niks anders doen. Dus hier zien we, dat is ook vandaag de dag zo in onze levens. God, die Jezus, heeft altijd de controle. Ook in dingen die in ons leven gebeuren. Dingen die wij misschien zelf soms niet begrijpen. We moeten gewoon vertrouwen op God dat hij geen fouten maakt. En daarom is het dus ook voor ons Christus zo belangrijk om de waarheid, Gods woord te kennen. Voorbeelden uit de Bijbel te kennen. En in onze harten te laten leven. We kunnen zo de aanvallen van de duivel veel beter weerstaan. Ja, Jezus paste de waarheid toe en kon dus zo weerstaan. Nu we hebben gezien wat waarheid is en zeker ook hoe waarheid verdraaid kan worden, wil ik een stap verder gaan. De vraag wat is waarheid, zal ik graag een keer anders willen stellen, namelijk wie is waarheid? In Johannes 14, vers 6 lezen we de bekende uitspraak van Jezus nadat Thomas tegen hem zei, Heren, we weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen we de weg weten? Jezus antwoordt hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is de zesde ik ben uitspraak van Jezus uit het Johannes Evangelie. Jezus legt uit dat hij de weg tot God is, omdat hij Gods waarheid is. In Johannes 1 vers 14 staat namelijk, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige woorden van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus is de weg tot God. Jezus is de waarheid. En Jezus is het leven van God. Dit vers maakt duidelijk dat Jezus de enige weg tot de Vader is. Er zijn niet veel wegen tot God. Zoals we dat vandaag de dag vaak horen van... We hadden laatst ook een discussie met vrienden van ons. Die zijn ongelovig. En regelmatig heb je toch weer over Bijbelse onderwerpen. Maar als wij nou zouden zeggen... Nee, ja, dat is gewoon de waarheid. En dan zouden ze zeggen... Ja, en dat is mijn waarheid. Wie is nu waar? Ja, wat klopt nou? Uiteindelijk zal het dan wel openbaar worden wat echt waar is. Maar wij weten dus, het is geen andere weg tot verlossing, tot God als alleen Jezus Christus. Je komt niet om Jezus heen. Of je haat hem, je zegt, dat is niks voor mij, ik ga met andere dingen bezig. Of je houdt van hem en zegt, ik wil je volgen, Heer. Ik wil in uw voetstappen wandelen. De Heer Jezus liet zich tijdens zijn leven hier op aarde steeds weer zien als degene die hij was. Namelijk de toegang tot God de Vader. We zien daarin zoveel voorbeelden. Alles wat hij zei, dacht en deed, was waarheid. Hoe kon het ook anders? Want hij is waarheid. Als we dus denken aan wat de duivel ook bij hem probeerde, kon het niet anders dan dat hij zou falen. Hij daagde degene uit die de goddelijke macht in zich had, die de waarheid was en die alles naar Gods plan zal uitvoeren. We hebben een boek uitgegeven, ja, ik weet niet voor degene die het misschien weet, ik werk voor Zendingswerk Middernachtsgroep. We geven twee tijdschriften maandelijks uit, een beetje reclame maken, nee, dat is niet zo. Maar ook boeken, ook ja, van allerlei Bijbelse onderwerpen. Eén boek, het heet Doelwit Israël, is uiteraard sowieso, niet alleen nu, maar altijd ook een actueel onderwerp. Uiteraard gaat het om Gods plan met zijn volk, de wonderen die gebeurd zijn enzovoort. Maar ook over Israëls vijanden staat er een hoofdstuk. En daarin staat onder andere een ingrijpend getuigenis. In 2008 werd in Saudi-Arabië de 26-jarige Fatima al-Mutairi door haar eigen broer geëxecuteerd. Omdat ze zich door Christus bekeerd had. Voor haar dood werd ze 4 uur lang in een kamer opgesloten. In deze tijd schreef ze een gedicht met de titel En om Christus wil verdragen wij alles. Vlak voor haar dood publiceerde Fatima die gedicht op internet. En hier een verkorte versie. We hebben Mohammed verlaten en wij volgen niet in zijn wegen. Wij volgen Jezus Christus, de zuivere waarheid. Voorwaar, wij houden van ons vaderland en zijn geen verraders. Wij zijn trots dat we Saudische burgers zijn. Hoe kunnen we ons vaderland verraden, ons geliefde volk? Hoe kunnen we als we voor de dood voor Saudi-Arabië klaarstaan? Het vaderland van mijn grootvaders, hun glorie en hun pracht. Hier is het waar ik voor schrijf. Wij zeggen, wij zijn trots om Saudi's te zijn. We hebben onze weg gekozen, de weg met de rechte leiding. Ieder mens is vrij om een religie te kiezen. Wees er tevreden mee het aan onszelf over te laten. Om gelovigen in Jezus te zijn. Laat ons in genade leven voordat onze tijd komt. Er zijn tranen op mijn wangen. En o, het hart is treurig. Over hen die christen worden, wat zijn jullie toch vreed? En de Messias zegt, zalig zij die vervolgd worden. Wij verdragen alles om Christus wil. Wat zegt het jullie dat wij ongelovigen zijn? Jullie liggen niet in onze graven alsof jullie met ons begraven zijn. Genoeg, jullie zwaarden maken mij niet bezorgd, nog boosheid, nog schande. Jullie bedreigingen maken mij niet bang en wij zijn niet bevreesd. Door God ben ik tot de dood een christen. Waarlijk, mijn laatste woorden bid ik tot Jezus de Messias, dat hij liefde verspreidt onder jullie, o moslims. Wat een getuigenis. Deze 26-jarige Fatima, wat moest ze toch tijdens haar laatste uren hier op aarde allemaal doormaken, doorstaan. Maar wat geeft en is ze toch voor een getuigenis. Direct in het begin van haar gedicht noemde ze precies dat waarover wij het dus nu ook hebben. Wij volgen Jezus Christus, de zuivere waarheid. Ze had het begrepen en koos ondanks haar zekere dood voor Jezus Christus. Ja, ze bidt zelfs nog dat de Heer Jezus liefde onder haar volk verspreidt. Ze mag bij de Heere zijn. Maar wat zegt dat ons? We mogen zeker dankbaar zijn dat we in waarheid mogen wandelen en dat in een vrij land mogen doen. Maar broeders en zusters, dat is zo, dat mogen we. Hier in West-Europa mogen we dat nog doen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat zeggen onze broeders en zusters in Noord-Korea, Nigeria? Je kan zo de lijst van Open Doors doorgaan. Wat zeggen zij hoe dat is? En het is aan ons om die tijd ook goed te benutten. Om dat te benutten dat we die vrijheid ook nog hebben. Jezus Christus, de waarheid. Ja, niet alleen dat. De weg, de waarheid en het leven. Ik wil graag afronden en met u een vers uit Openbaring lezen. In het begin hebben we gezien dat Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Daarna werden ze uit het paradijs verdreven. God zei dat ze niet nog van de boom des levens zouden eten en zo eeuwig leven zouden hebben. Want dat zou echt verschrikkelijk zijn geweest. Dan hadden ze eeuwig in zonde geleefd. Lezen we samen Openbaring 2 vers 7. Dat hadden we net in de schriftlezing ook gelezen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Zien we hoe de cirkel zich nu sluit? Voor de zonde was alles perfect in het paradijs. En daarna was het eten van de boom des levens geen optie meer, omdat ze gezondigd hadden. Toen Jezus, de laatste Adam, aan het kruis stierf en alle zonden op zich nam en ook weer opstond, overwon hij de dood. Door de Heer Jezus zijn ook wij overwinnaars. En wat staat er hier in de brief van de gemeente in Efeze? Wie overwint, het is ook voor ons, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Laat in Openbaring 22 worden de boom des levens nog twee keer genoemd. Het is weer mogelijk omdat Hij, Jezus Christus, het heeft volbracht. Het is zoiets geweldigs. Het paradijs was perfect. Toen kwam de zonde. En toen mochten ze niet meer van de boom des levens eten. Er was geen optie meer. En we zien sinds toen de zonde als een rode draad door de Bijbel lopen. Maar daarnaast ook Gods plan van verlossing. Want sinds het begin wordt al laten zien dat wat Jezus zal doen. Dus dat zien we ook. En daarna zien we dus het einde van de Bijbel. Wat staat er weer? De boom des levens waarvan we mogen eten. Dat is zoiets geweldigs. Het begin van de Bijbel, het was niet meer mogelijk. Aan het einde, het is weer mogelijk. In Openbaring 22 vers 6 staat, en hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Alles wat in de Bijbel staat is waarheid, is betrouwbaar, is waarachtig, dat is zo. Broeders en zusters, wat hebben wij toch voor een geweldige hoop en toekomst. Dat woord dat wij hier hebben met alles wat erin staat, de Bijbel, dat is waarachtig. Dat zijn geen leugens, geen halve waarheden of wat dan ook. Nee, het is de pure waarheid, Gods woord. Waarvan we weten dat zoveel profetieën al uitgekomen zijn. En die nog niet uitgekomen zijn, die zullen ook één voor één 100% in vervulling gaan. Ja, dat is iets wat ons geloof van andere religies onderscheidt. Ik zeg expres niet onze religie, want religie, dat is ook met de tijd een beetje zo gekomen. Dat is die religie die, wij hebben een geloof, een relatie met onze Heer. Dat is iets anders dan zo'n religie in die zin. Religie is iets oppervlakkigs. Hele andere betekenis soms ook. We weten precies wat er gaat gebeuren. En iedereen die de waarheid, dat is Jezus Christus, die in hem gelooft, die is gered en die zal voor eeuwig bij hem zijn. En dan worden al onze tranen afgewist. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Niets meer. Want de eerste dingen die zijn voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Dat staat ons te wachten, broeders en zusters. Dat is een geweldig vooruitzicht. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. Amen. Voordat we zo meteen gaan bidden, zingen we eerst nog een lied. En dat doen we uit opwekking 123. Groot is uw trouw. Jezus, ik wil u van ganse harte danken voor deze ochtend, voor het geweldige woord dat u heeft voor ons, Heer, voor de Bijbel die we mogen hebben, voor wie u bent, Heer. En het zijn zo vaak situaties in een leven waar wij misschien dingen doen die niet goed zijn, maar waar ook dingen gebeuren die wij niet begrijpen, waar we denken, wat moet dat nou, Heer? Maar toen mogen we toch vertrouwen, Heer, op u, dat u alles ten goede wilt voor ons allemaal, Heer. En soms zijn dat heel erge momenten waar we niet meer in of uit weten, Heer. Waar we toch de Bijbel erbij mogen pakken, mogen weten, wat staat er allemaal in? Wat zijn andere voorbeelden ook voor ons leven, Heer? En ik wil u danken dat u gestorven bent voor ons allemaal, Heer. Dat u opgestaan bent uit de dood. Heer, het is over niet eens meer 2 maanden is kerst. En daarom mogen we ook denken dat u naar deze donkere wereld gekomen bent. Dat u daar ook al gehoorzaam bent geweest, Heer. U heeft uw vader verlaten. U bent in deze wereld gekomen en u was gehoorzaam tot de dood, Heer. Dat zijn dingen die wij namelijk kunnen begrijpen wat het echt voor een betekende voor uzelf, Heer. Maar we kunnen het gewoon zo goed mogelijk, zo menselijk mogelijk begrijpen wat u voor ons gedaan heeft. En Heer, we hebben die geweldige liederen ook nu net ook weer gezongen, Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Heer, wij kunnen veranderen, wij kunnen veel dingen verkeerd doen. Maar we hebben het ook een ander lied ook gezongen, Heer. We kunnen altijd tot u komen. U vergeeft ons, u weet wie we zijn, wat ons bezighoudt. U weet het, Heer, en u bent trouw. U verandert niet. En daarvoor danken wij u, Heer. Danken dat u ons verlost heeft. En nogmaals ook bidden. U ziet ook, iedereen die hier ook ziet, Heer, wilt u gewoon meegaan, ook in deze dag, in deze zondag, maar ook in de nieuwe week, Heer. Iedereen is de situatie. Wilt u meegaan, helpen, ondersteunen en gewoon in de situatie zijn ze verkeren, Heer. Maar u ziet ook hoeveel mensen u nog niet kennen. U ziet hoeveel mensen in onze omgeving, buren, misschien van het dorp waarin we wonen, misschien bepaalde kringen of zo waar we zijn. Heer, mensen die u nog niet kennen, ik wil u bidden dat u ook schenkt dat wij een getuigenis mogen zijn door ons leven, door hoe we zijn, wat we zeggen. Dat we zo'n getuigenis mogen zijn voor u en deze mensen tot u mogen leiden. Dat ze mogen zien, het is anders. Het christelijk geloof is anders. Niet vanwege de christenen of zo, vanwege de mensen, nee. Vanwege u, vanwege de Bijbel. Wat u voor ons, voor alle mensen op de wereld gedaan heeft. Heren, wil u bidden dat u ons ook gebruikt. Dat u die genadetijd toch ook, ook nog wilt schenken. Dat ook velen zich mocht bekeren tot u. Ik wil u bidden dat u nu ook met ons mee wilt gaan in deze zondag, heren. Dat u ook iedereen wilt bewaren. Die straks weer naar huis zal gaan. Dat bewaringsschenk ook onderweg. Dat u met iedereen mee wilt gaan. Ik dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen.
Ja, Heer, dank u wel dat we ook de noden van de gemeente bij u mogen brengen. We willen u bidden weer voor Kobi, die het zelf moeilijk heeft met de gezondheid. Maar ook voor haar gezin, voor haar schoonzoon en haar kleindochter. Die kleindochter moet al zo lang wachten op een operatie. Dat is spannend. Heer, wilt u dichtbij haar zijn? Wilt u haar rust geven? En wilt u geven, Heer, dat het snel zover is dat ze geopereerd kan worden? We bidden u ook weer voor Johan, Heer, de zoon van Gijs en Gijsje. Wilt u geven, Heer, dat hij geen koorts meer heeft en geen nierbekontsteking, dat het niet terugkomt, maar dat hij voldoende hersteld zal zijn om de volgende operatie te ondergaan. Wilt u dicht bij hun allemaal zijn, Heer. We willen ook bidden voor Dini, die de komende week allerlei onderzoeken heeft. Wilt u ook haar helpen, wilt u haar kracht geven en wilt u geven, Heer, dat de uitslagen goed mogen zijn. Dank u wel dat u ook daar zorgt. Heer, en dan willen we ook bidden voor Dick van Dijk en zijn gezin. Heer, wat is het moeilijk om dit allemaal zo mee te maken. Ook als hij nu net in de verhuizing zit. Wil u bidden, Heer, of u hem daar doorheen wilt helpen. Wilt u hem dragen? Wilt u hem uw kracht en nabijheid laten zien? Want ook zijn wij de moeder van Nanda. Het is ook moeilijk, denk ik, als je zo oud bent en dat je dan nog je dochter moet verliezen. Heer, dank u wel dat u degene bent die moed en troost kan geven. We willen ook bidden, Heer, voor Moussa en Esther, die in Marokko werken onder de moslims. We hebben net zo'n mooi getuigenis gehoord, Heer, en ook voor hun is het gevaarlijk. En ik wil u bidden of u ze wilt beschermen en bewaren, hunzelf en hun gezin. En wilt u ook bij de gemeente zijn die daar is ontstaan, wilt u geven, Heer, dat ze toch in redelijke vrijheid bij elkaar mogen komen en wilt u ook mensen toevoegen. Wilt u geven dat er veel tot geloof mogen komen. Heer, dank u wel dat u zo voor alles zorgt, dat we het allemaal bij u mogen brengen. Ik wil u loven en prijzen in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dan gaan we nu nog een slotlied zingen uit Opwekking 220. Complete 1 en 2, volle verzekering.
Jesus Christ.
kinderen zijn er niet. Hè? Dus willen we nog om de zegen vragen. Daarna de complete 3 en 4 nog zingen. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Amen.